dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want zij... Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Misschien dat u nog even met mij Openbaring 1 kunt opzoeken, vers 19. In Openbaring 1, vers 19, daar krijgt Johannes de volgende opdracht. Johannes 1, vers 19. Schrijf nu op wat u 1 hebt gezien en 2 wat is en 3 wat hierna zal geschieden. Een belangrijke opdracht, schrijf nu op wat u 1 hebt gezien, 2 wat is en 3 wat hierna zal geschieden. Nou, het is denk ik duidelijk wat er bedoeld wordt met schrijf wat u hebt gezien. Dat is namelijk de indrukwekkende en verheerlijke persoon van onze Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 1, vers 9 tot 18, in geweldige en verheven taal is beschreven. Schrijf wat is. Dat zijn de 7 plaatselijke gemeenten in Azië, namelijk Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En dan lezen we ten derde, schrijf wat hierna zal geschieden. Na de indrukwekkende verschijning van de Heer Jezus Christus en de beschrijving van de geestelijke staat van de 7 plaatselijke gemeenten in Azië, het huidige Turkije, staat er nog iets te gebeuren. Namelijk datgene wat de eigenlijke apocalyps, datgene wat de eigenlijke openbaring inhoudt. Het verwondert ons dan ook niet dat we aan het einde van Openbaring 4 vers 1b de volgende lezen. Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren of geschieden. Hierna bedoeld wordt na het leven van de apostel Johannes, na de 7 gemeenten, vanaf dit ogenblik in de openbaring krijg je geen historische beschrijvingen meer. Je leest alleen nog profetie in de betekenis van toekomstvoorzeggingen. Let op, ondanks dat er in Openbaring 4 tot 22 nogal wat beeldtaal en ook symbolen gebruikt worden, gaat het om letterlijke toekomstvoorzegging, profetie. De Heer openbaart alles wat moet gebeuren kort voor zijn glorieuze, letterlijke, lichamelijke wederkomst op aarde. En dat is een ontstellende onthulling. Broeders en zusters, laat daar geen misverstand over bestaan. Wij worden in de openbaring geconfronteerd met de toorn van een driemaal heilige God. En het is belangrijk dat je dat beseft bij het lezen van de openbaring. In de openbaring, de apocalyps, vanaf hoofdstuk 4 gaat het niet om de toorn van mensen of de vijandschap van mensen. Nee, het is de toorn van God over de vijandschap van de mens. Ik kom daar straks nog op terug. Maar voordat deze onthulling plaatsvindt, worden wij bemoedigd met een bezoek aan de troon. Weliswaar door de ogen van apostel Johannes, maar daarom niet minder bemoedigend, indrukwekkend en zelfs overrompelend. Want te midden van alle aardse miserie, omringd door problemen, gekweld door lichamelijke, emotioneel lijden, kijken wij van nature vertwijfeld om ons heen. Wat dat betreft zijn wij net als Petrus, die op de storm keek, op de feitelijke situatie en daarom dat hij kopje onderging. Terwijl zijn heiland die storm volmaakt onder controle had. Met andere woorden, wij moeten niet eerst om ons heen kijken naar de zichtbare werkelijkheid. Want als je leeft, bij de voorpagina van je dagblad of bij het nieuws van het NOS-journaal, dan is het niet denkbeeldig dat je psychisch kopje ondergaat of dat je zo'n emotionele knauw krijgt dat je als een geknakt mens door het leven gaat. Zoveel leed, zoveel ellende kunnen wij mensen helemaal niet aan. Daarvoor zijn we ook niet geschapen. Nee, wij moeten niet zien op de zichtbare werkelijkheid, maar op de geestelijke, de onzichtbare werkelijkheid. We moeten leren om omhoog te kijken. Zoals Paulus dat zegt, als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Openbaring 4 roept ons toe, wat er ook gebeurt in je leven, welke stormen zich ook voordoen, kijk omhoog, hef je harten omhoog. Er is een troon in de hemel en de Heere God zit op die troon. Met andere woorden, Hij regeert, Hij heeft alles tot in het kleinste detail volmaakt onder controle. Het sleutelwoord in Openbaring 4 is het woord troon. Je leest het 14 keer. En 12 keer wordt er gesproken over de troon, namelijk van God. Voordat de feitelijke onthulling van de toekomst plaatsvindt, worden wij ontdekt aan de troon en de Heere God, aan zijn soevereine, zijn absolute macht. Het eerste wat we zien is de troon. De Bijbel zegt in Openbaring 4 vers 2, en zie, er stond een troon in de hemel. Het gaat nu om de ontdekking van de troon. Met andere woorden, de Heere regeert over alles en iedereen, over al het zichtbare en het onzichtbare. Koning David zegt dat zo. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. De Heere regeert de wereld. Nu zijn er mensen die daar hun vraagtekens bij plaatsen. Misschien dat ook jij je twijfels daarover hebt, over Gods absolute regeringsmacht. Wanneer je op de gruwelen en de barbarij uit het verre en het recente verleden ziet, wanneer je ziet op de ontheemde en de verdrukte en de opgejaagde miljoenen van deze wereld, wanneer je denkt aan alle ziekenhuizen en inrichtingen en al het menselijk leed, dan vraag je jezelf af, zit de Heere God nog wel op de troon? Heeft Hij het allemaal nog wel onder controle? Is het Hem misschien allemaal uit de hand gelopen? Waar is God? Nu het antwoord op deze oude vraag is, waar is God? Antwoord, daar waar Hij altijd al is, op zijn troon. En Hij zal nooit troonsafstand doen. En die ene keer dat er een aanval op de troon werd gedaan en er een coupoging werd gedaan, werd deze op voorhand verheideld en de opstandelingen uit de hemel gezet. Dat kun je voor jezelf nalezen in Jesaja 14 en Ezechiël 28. De Heere zit onaantastbaar op de troon en Hij regeert en werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Dank u wel, Heere, voor deze vertroostende wetenschap. Nu, wanneer de Heere wraak oefent over de zonde van deze wereld, wanneer zijn oordelen worden uitgestort over alle goddeloosheid, wanneer de gebeurtenissen op het wereldtoneel over elkaar heen buitelen en alles in een stroomversnelling lijkt gekomen te zijn, wanneer de stormen over deze wereld komen en wanneer de waarden en de normen wankelen en alles onzeker lijkt, juist dan moet je ontdekt worden aan de troon. Wij moeten leven met zicht op de troon. Nu bij het lezen en overdenken van deze indrukwekkende teksten worden wij aangemoedigd om ons volledig over te geven aan het koningschap van de Heere. Sterker nog, de ontdekking van de troon in de hemel en de goddelijke majesteit op de troon leidde ons ertoe om persoonlijk troonsafstand te doen. Om van de troon van ons leven af te komen en de Heere uit te nodigen om op de troon van ons leven plaats te nemen. Het zicht op de troon, de ontdekking van de troon, vraagt om algehele overgave. Iemand die ontdekt is aan de majesteit van de Heere, kan niet langer op zijn eigen troon blijven zitten. Maar zal van zijn eigen troon afstappen en zeggen, Heere, neemt u plaats op de troon van mijn leven. Nu hebben wij in de praktijk van ons leven ontdekt dat het lang niet altijd makkelijk is om elke dag in overgave te leven. Om elk uur te leven bij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toch worden wij opgeroepen om onder het absolute gezag van de Heere te gaan leven. Wat wilt u, Heere, dat ik vandaag zal doen? Denk daarbij aan partnerkeuze, werkkring, gezinsuitbreiding, besteding van geldelijke middelen, aankopen. Het is mijn gebed dat de overdenking van Openbaring 4 jou tot vernieuwde geloofsovergave zal brengen, tot persoonlijke troonsafstand. Met andere woorden, wanneer de Heere op de troon van je leven zit, zoals hij op de troon in de hemel zit, dan heb je het niet zelf meer voor het zeggen, maar hij. Dan is het spreek, Heere. Uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Dan heeft hij het in alle dingen voor het zeggen. Tot zover deze inleiding. En als eerste wil ik met jullie nadenken over de ontdekking van de troon. De ontdekking van de troon. Lees maar mee, vers 1. We wandelen systematisch met elkaar door de tekst. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Klim hierheen op en ik zal u leren wat naar deze geschieden moet. Nou, ik persoonlijk geloof dat Johannes in de geest in de hemel is opgetrokken. Misschien dat wij hierbij moeten denken aan wat Paulus is overkomen toen hij werd opgenomen in de hemel. Hij zelf, Paulus zegt daarover, ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Nou, misschien dat Johannes op Patmos een soortgelijke ervaring heeft gehad. Lichamelijk, fysiek was hij gewoon op dat eiland, Patmos. Maar zijn bewustzijn werd in de hemel opgenomen tot voor de troonzaal. Of tot voor de troon van God. En daar heeft hij de heerlijkheid en macht en luister van de goddelijke drie-eenheid gezien. En alles wat moet gebeuren voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dat wordt bedoeld met kom hier, omhoog. De Heer nodigt Johannes uit om in de geest de hemel te bezoeken en dingen te zien die nog niet gezien en gehoord waren. Mogelijk ook, luid goed wat ik zeg. Mogelijk ook hebben we hier een bedekte verwijzing naar de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Mogelijk. Het is immers na de zeven brieven aan de zeven plaatselijke gemeenten die staan voor de universele gemeente en ook voor de grote verdrukking dat Johannes wordt opgenomen of wordt uitgenodigd, klim hierheen op. Kom omhoog. En daarbij is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat in Openbaring 4 tot en met hoofdstuk 22 vers 16 de gemeente, de kerk, niet één keer meer genoemd wordt. Zij lijkt plotsklaps van de aarde verdwenen. Wel zien wij dat de gemeente in de hemel is. In Openbaring 4 wordt gesproken over de 24 oudsten, waarvan ik geloof dat zij de gemeente, de kerk van Christus vertegenwoordigen. En in hoofdstuk 19 vers 7 is de gemeente mijnziens de bruid van het lam. Maar op de aarde komen wij de kerk niet meer tegen. En dat notabene in het Nieuwe Testament. Persoonlijk geloof ik dat de Heere zijn gemeente voor de grote verdrukking opneemt. Als je bedenkt dat de grote verdrukking de dag van Gods toorn is, is dat nog niet eens zo gek. Integendeel, is dat niet precies wat de Bijbel ons leert. In Openbaring 1, 2 en 3 wordt de gemeente 30 keer genoemd. In hoofdstuk 2 en 3 wordt elke brief afgesloten met de oproep, wie een oor heeft, die horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. 30 keer. En daarna begint de rampspoed waarbij de gemeente plotsklaps de grote afwezige is. Niet één keer wordt zij nog genoemd. De gemeente is opvallend afwezig. Waarom is dat? Nou, ik ben geneigd om te geloven dat de gemeente zich op dat tijdstip in de hemel bevindt. Het herinnert ons aan wat apostel Paulus zegt in 1 Thessalonicense, waar hij schrijft: want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op. De opname voor de grote verdrukking. Ik persoonlijk geloof daarin. Niet iedereen, niet alle broeders en zusters geloven daarin. Maar redeneert, in andere delen van de wereld heeft de kerk onder verdrukking en vervolging te lijden. Waarom zouden de Heer de gemeente voor de grote verdrukking wegnemen? De Heer heeft de kerk niet één belofte gedaan dat wij bewaard blijven voor vervolgingen en lijden om Jezus wil. En zo is dat. De Heer heeft gezegd: zij hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. De navolging van de Heer en de gehoorzaamheid aan zijn woord kunnen in deze wereld op felle tegenstand en vijandschap rekenen. De vijandschap jegens de Heere God en de Heer Jezus Christus wordt bot gevierd op Gods kinderen en zijn ware kerk. Maar met dat wij dat gezegd hebben, moeten wij in gedachten houden dat het in de openbaring niet om de vijandschap van de wereld gaat, maar om de toorn en de oordelen van de Heere God over de vijandschap van de wereld. Het is niet zo dat je bewaard blijft voor de oordelen en de vijandschap van de wereld. Integendeel, daar heb je deel aan. Maar in de openbaring gaat het daar niet om. Het gaat in de openbaring niet over de vijandschap van de wereld, maar om de toorn van een driemaal heilige God die in verschrikkelijke series van oordelen en plagen over de wereld worden uitgestort. De grote verdrukking is de oordeelstijd waarin de Heere zijn toorn over zijn vijanden uitstort. Namelijk wanneer het pakhuis van zijn toorn vol is. In Openbaring 6 wordt door de wereldbewoners, niet door de kerk, maar door de wereldbewoners gezegd: de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Het is mijn ziens voor deze dag dat de Heere zijn gemeente thuis houdt. En dan lezen we: Heere, zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En direct daarna schrijft Johannes: meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. Gemeente, er komt een dag. Er komt een dag dat er tegen jou en mij gezegd zal worden: klim hierheen op. Klim hierheen op. En wij zullen hem zien die op de troon gezeten is. Tot zover de ontdekking van de troon. Ten tweede de persoon op de troon. De persoon op de troon. Vers 3. En hij die daar zat, zag eruit als de steden Jaspers en Sardius. Er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Nou, wat opvalt is dat deze persoon op de troon niet met allerlei lichamelijke eigenschappen beschreven wordt, met ogen en een arm en dergelijke. Nee, hij wordt in heerlijkheid beschreven. Hij wordt en dat zegt iets, zoals ook blijkt zo dadelijk. De apostel Johannes is compleet ondersteboven van de schoonheid die hij ziet. Hij zoekt naar woorden en dan gebruikt hij woorden, taal, om datgene wat hij ziet onder woorden te brengen. En daarvoor kiest hij edelstenen. Hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. Jaspers, dat is diamant. Schittert aan alle kanten, blinkend wit. En Sardius, oh, dat heeft een diep rode kleur. Een prachtige, dieprode glans. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als smaragd. Smaragd, groen. Wij kennen de kleur groen als de kleur van de hoop. Wie is die heerlijke, wie is die glanzende persoon die op de troon beschreven wordt zonder lichamelijke kenmerken? Alleen zijn glans, zijn heerlijkheid, zijn luister wordt beschreven. Nou, om te beginnen moeten wij zeggen dat het niet het lam is. En wel omdat het lam onderscheiden wordt van hem die op de troon zit. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Openbaring 6, vers 16. Zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit, hem die op de troon zit, en voor de toorn van het lam. Je ziet dat hij die op de troon zit en het lam van elkaar onderscheiden worden. Datzelfde lees je ook in hoofdstuk 7, vers 10, waar staat, zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Opnieuw dat onderscheid tussen hem die op de troon zit en het lam. Maar er wordt nu eens bijgezegd, er wordt nu bijgezegd wie er op de troon zit, namelijk onze God die op de troon zit. Met andere woorden, Johannes beschrijft de luisterrijke heerlijkheid, de schoonheid, de Shekinah, de lichtglans van de Heere God. En om dat woorden tekortschieten, gebruikt hij het mooiste wat hij kan bedenken. Edelstenen, jaspers, sardius, smaragd, God de Vader zit op de troon. Maar dan lezen we, misschien dat u het zich nog herinnert, in Openbaring 3 vers 1, dan wordt gezegd, wie overwint, zegt de Heere, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft ook een eigen troon, maar zit ook op de troon van de Vader. Wonderlijk, hè? Hoe kan de Heer Jezus een eigen troon hebben en tegelijkertijd op de troon van zijn vader zitten? Eigenlijk kun je dat maar op één manier uitleggen. Dat is maar op één manier te verklaren. En dat is door ons geloof in de drie-eenheid. De Bijbel spreekt over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie-enige God deelt de troon. God de Vader zit op de troon. God de Zoon zit op de troon. En dan lezen we in vers 5, hoofdstuk 4, 5. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En deze zeven geesten van God zijn een verwijzing naar Jesaja 11 vers 2, waar een zevenvoudige beschrijving wordt gegeven van de Heilige Geest. Met andere woorden, de zeven geesten Gods, dat is de volheid van de Heilige Geest. Broeders en zusters, Johannes is bij zijn bezoek aan de troon in de tegenwoordigheid van God de Vader, die geen lichamelijke kenmerken heeft. Hij is geest. In de tegenwoordigheid van God de Zoon en in de tegenwoordigheid van God de Heilige Geest. Hij bevindt zich in de heerlijke tegenwoordigheid van de drie-enige God. Onzagwekkend, onzagwekkend. Johannes zoekt naar woorden, zo groot, zo machtig, vol luister en heerlijkheid. De Heere God zit op de troon. Wie kan bestaan? Wie kan bestaan? Eigenlijk geen mens. Toen de profeet Jesaja de Heere zag zitten op een hoog en verheven troon, riep hij, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Geen mens houdt zichzelf staande. Geen mens houdt zichzelf overeind wanneer hij voor de troon staat. Voor hem die op de troon gezeten is. Maar zie je dat er een regenboog rondom de troon is? Dat is in de schrift het teken van Gods genade. Die regenboog die herinnert ons aan Noach en Gods genadevolle belofte na de zondvloed. Het was nadat de Heere de wereld geoordeeld had, dat Noach de regenboog te zien kreeg. Voordat de verschrikkelijke oordelen over de aarde worden uitgestort, ontvangen wij zicht op een smaragdgroene regenboog. De belofte van hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin de Heere alles in allen zal zijn. En ondanks het feit dat de Heere die gans andere en driemaal heilige en ontzagwekkende majesteit is, is het door zijn genade in Christus dat wij voor de troon mogen staan. Nou, tot zover de persoon op de troon. Ten derde de mensen rondom de troon. De mensen rondom de troon, vers 4. En ik zag, en rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. 24 ouderlingen. Nou, ik geloof dat deze 24 ouderlingen een groter geheel vertegenwoordigen. Het getal 24 is in de Bijbel een representatief getal. Het getal staat voor een groter geheel. Wie zijn deze oudsten? Wie vertegenwoordigen zij? Nou, in het Nieuwe Testament zijn oudsten zonder uitzondering de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente. Met andere woorden, zij vertegenwoordigen de ware kerk van Jezus Christus. En ze dragen gouden kronen op hun hoofden, wat staat voor geestelijke overwinning. Herinner u, alle brieven in de voorgaande twee hoofdstukken spreken over hem die overwint. Hem die overwint. Weet u nog? Al die beloften die gelden voor hem die overwint. Wie zijn degenen die overwinnen? Dat zijn de gelovigen in Christus. Dat zijn de gelovigen in Christus. En hier zie je de overwinnaar staan voor de troon. Gouden kroon op hun hoofd. Deze 24 oudsten zijn de overwinnaars door het bloed van het lam. Kronen zijn in het Nieuwe Testament, broeders en zusters, exclusief voor de Ecclesia, de uitgeroepen vergadering van de Heer Jezus Christus. Deze 24 oudsten zitten op tronen. En een troon duidt op rechtspraak, op regeringsmacht. En wanneer het inderdaad zo is dat deze 24 oudsten de gemeente vertegenwoordigen, dan zal de gemeente de Heer Jezus bijstaan in zijn rechtspraak en regering over de aarde. Is dat ook niet, dat roept iets wakker bij ons, een tekst uit 1 Korinthe 6. Waar Paulus schrijft, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Ik veronderstel gevallen engelen. Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? En in 2 Timotheus 2 zegt de apostel dat wij met Christus zullen regeren. Gelovigen in Christus zullen met Christus oordelen en regeren. Ik weet het, dat klinkt je misschien vreemd in de oren, omdat je misschien nog nooit of zelden over hebt horen spreken, maar dat is toch wat het Nieuwe Testament ons leert. Deze 24 oudsten zitten op tronen met gouden kronen op hun hoofd. Mijn ziens is dat de ware gemeente bestaande uit alle die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Joden en heidenen, Messiasgelovige Joden en heidenen. Christenen bevinden zich rondom de troon in de directe tegenwoordigheid van de drie enige God. Koning David zegt, het is beter te staan op de drempel van het huis van mijn God dan te verblijven in de tenten van de goddelozen. Nou zegt Johannes, ik weet het nog beter. Jullie komen niet te staan op de drempel, maar je mag die drempel over en gaan staan voor de heilige tegenwoordigheid van een driemaal heilig God. Maar tot zover de mensen rondom de troon. Nogmaals, mijn ziens, de kerk, de gemeente van Christus, het lichaam van Christus. Ten vierde, de ontzagwekkende macht van de troon. De ontzagwekkende macht van de troon, vers 5. Uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. We lezen hier over bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Inzelfde woordenreeks lees je ook in Exodus 19 bij de verschijning van de Heer op de Sinaï bij de wetgeving. De Bijbel zegt in Exodus 19, het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, een zeer sterk bazuingeschal, letterlijk de stem van een ramshoorn, zodat al het volk in het kamp beefde. En even verderop lezen we dan. En heel het volk was getuige van donderslagen, bliksems, bazuingeschal, de stem van de ramshoorn en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. De reactie van het volk op de heilige tegenwoordigheid van de Heere is geen gejuil en gejuich en uit hun dak gaan. Het is ontzag, heilige eerbied, vrees, niet dichterbij durven komen. De vrees van de Heere was op het volk gevallen. Ach, wij spreken wat al te gemakkelijk. Wanneer we emotioneel zijn aangedaan, zeggen we, oh, de Heere is hier. Terwijl er wezenlijk niets verandert. De vrezen des Heeren, broeders en zusters, is het gevolg van een werkelijk besef van Gods heilige tegenwoordigheid. Hier is een belangrijke les te leren. Mogen de Heeren onze gemeente zegenen met het bewustzijn dat de Heeren, de allerhoogste majesteit, op de troon zit. En dat wij eerbiedig voor hem behoren te leven. Het is opmerkelijk te noemen. Ik ben in Werkendam een serie begonnen over Maleachi afgelopen donderdagavond. Maleachi is de laatste van de 39 oud-testamentische Bijbelboeken. En het laatste Bijbelboek spreekt van trouweloosheid, ontrouw, ongehoorzaamheid, immoraliteit, occulte praktijken, leugens, onrecht, kwaadsprekerij, misbruik van de naam van de Heer. En Maleachi zegt dat is allemaal te wijten aan de vrezen, het gebrek aan de vrezen des Heeren. Nu werp je misschien tegen, ja maar hoor eens even, de Heer is toch ook een vader? Hij is toch Abba? Hij is toch een liefhebbend God? Waarom zo hoog opgegeven over de vrezen des Heeren? Moet je eens horen wat de Heer daar zelf over zegt. In Maleachi 1. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn Heer. En dan vraagt de Heer, als je daar nou zo hoog over opgeeft, hè, dat ik jouw Abba ben. Als ik dan Abba ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik de Heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere van de legermachten. Je hebt het wel de mond zo vol over Abba. Maar waar is de eerbied, waar is de vrees voor mij? De ontzagwekkende macht en majesteit van de troon behoort ons met een heilige vrees te vervullen. En als je daar nou eigenlijk niets van kent, dan moet je jezelf eens onderzoeken of je ook de God van de hemel en aarde hebt ontmoet in zijn Zoon Jezus. En Christus, is hij je Abba? Zeker. En mag er die vertrouwelijke omgang met hem zijn? Natuurlijk. Maar hij is ook je zeer te vrezen Heere. Nou, tot zover de ontzagwekkende macht van de troon. Let u eens op de bewakers van de troon. De troon wordt bewaakt. Ziet u dat in vers 8 en 9? Voor de troon was een glazen zee als kristal. In het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voor en van achter. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede leek op een kalf, het derde dier had het gezicht van een mens en het vierde leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Voor de troon was een glazen zee als kristal. Nou, wat die glazen zee voorstelt is door geen enkele verklaarder of uit Bijbel uitlegger met zekerheid te zeggen. Er zijn uitleggers die menen dat het koperen wasvat in de tabernakel een beeld is van de glazen zee. Mogelijk. En in dat geval staat deze glazen zee voor het bad van de wedergeboorte, de reiniging van de overtredingen. Voordat je tot de troon van God kunt naderen, zul je eerst door het bad van de wedergeboorte gereinigd moeten worden door het bloed van het lam. Anders word je verteerd door de heiligheid van de Heere God. Over de vier dieren is wel meer te zeggen. Waarom? Omdat we ze ook in andere Bijbelgedeelten tegenkomen. Maar laat me allereerst zeggen wat het niet zijn. Het zijn geen gerubs. In Ezechiël 1 worden gerubs beschreven met 4 aangezichten en 4 vleugels. Terwijl de dieren in Openbaring 4 maar 1 gezicht hebben en 6 vleugels. Het zijn dus geen gerubs. Wat zijn het wel? Zoekt u met mij even op. Jesaja 6, hou je vinger bij Openbaring 4 en zoek even met me op Jesaja 6 vers 1 tot 3. Daar krijgen we antwoord op de vraag wie deze dieren zijn, deze hemelwezens. Jesaja 6 vers 1. In Jesaja 6 vers 1 lezen wij, in het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ieder had 6 vleugels. Nou, precies zoals in Openbaring 4, vers 8. Over hun gezichten wordt niets gezegd, maar wel over wat hun voornaamste taak is. In vers 3. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En daarmee hebben wij deze dieren geïdentificeerd. Het zijn serafs. Ze hebben 6 vleugels en roepen non-stop, dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Nou, vandaag hoor je in de meeste kerken een heel ander geluid. Je hoort non-stop roepen in onze kerken: liefde, liefde, liefde. Barmhartigheid, barmhartigheid, barmhartigheid. Maar hoe belangrijk die liefde en die barmhartigheid ook is, wanneer je op dit moment je oor te luisteren zou kunnen leggen aan de deur van de hemel, dan hoor je dag en nacht: heilig, heilig, heilig. Je hoort niet liefde, liefde, liefde. Of barmhartigheid of ontferming. Je hoort heilig, heilig, heilig roepen. Die heiligheid van de Heere God en het ontzag voor hem zijn wij in onze tijd bijna kwijtgeraakt. In Jesaja 6 reinigen de serafs de lippen van de profeet. In Openbaring 5 vers 1 zijn het diezelfde serafs die aandacht vragen voor de opening van de zegels. En in Openbaring 15 vers 7 is het een van de 4 serafs die de 7 schalen vol met het reukwerk op de toren van God, de gramschap van God, aan de 7 engelen geeft. Deze serafs zijn de wachters, de bewakers van Gods heiligheid. Zij bezingen, zij bejubelen Gods heiligheid en zij bewaken de troon. Zij bewaken, zij beschermen de troon van God. En zij hebben de kracht van een leeuw. Zij dienen met de trouw van een os. Zij hebben de intelligentie van een mens. En zij waken met de oplettendheid van een arend. Zij zijn de wachters voor de troon. Dag en nacht, nogmaals, op dit moment, stel je voor dat wij net als Johannes door die open poort in de hemel even zouden kunnen luisteren, dan hoor je heilig, heilig, heilig. Vandaar dat wij onze samenkomst vanmorgen begonnen zijn met het zingen van heilig, heilig, heilig. Mijn laatste punt tot slot, de lofprijzing voor de troon. Vers 8 tot 11, het laatste punt, de lofprijzing voor de troon. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Misschien dat je je wel afgevraagd hebt: wat ga ik in de eeuwigheid doen? Wat zal onze voornaamste bezigheid zijn in de eeuwigheid? Nou, hier heb je het antwoord. Wij zullen de eeuwigheid nodig hebben om de Heere God te loven en te prijzen, te eren en te aanbidden en hoog over hem op te geven. Voor sommige mensen moet dat uitermate saai zijn. Waarom zou u de hele dag eren zij God en u zij de glorie zingen? Maar mensen die dat zeggen, hebben weinig begrepen van vers 11, waar gezegd wordt dat wij geschapen zijn tot eer en vreugde van de Heere God. Deze mensen daarentegen, dat is de filosofie van deze wereld, zeggen wij zijn geschapen om plezier te maken. Nu zul je mij niet horen zeggen dat je geen plezier mag hebben, alsof de Heer daartegen zou zijn. Integendeel, de Heer verblijdt zich over het plezier en het geluk van zijn kinderen. Maar wanneer jouw plezier, let goed op, wanneer jouw plezier, jouw vreugde, jouw blijdschap op de eerste plaats staat, dan zit je op het verkeerde spoor. Ik ga het nog een keertje zeggen. Wanneer jouw plezier, jouw vreugde, jouw geluk op de eerste plaats staat, en dat is de filosofie van deze wereld, dan zit je op het verkeerde spoor, dan heb je het paard achter de wagen gespannen en ik kan je nu al zeggen, je wordt doodongelukkig en gefrustreerd. Broeders en zusters, gemeente, de bron van waarachtig menselijk geluk is gelegen in Gods geluk. In de mate waarin de Heere God gelukkig is met jou, zul jij gelukkig zijn. Als je in dit leven inzet op persoonlijk geluk en eer en blijdschap, dan heb je nog niets begrepen van je eigenlijke scheppingsopdracht en eindbestemming. We zijn geschapen tot eer en vreugde van de Heere. Laten wij ons erop toeleggen om de Heere te eren, om Hem te loven en te prijzen. En laten we Bijbelversen memoriseren die spreken van Gods macht en majesteit. Hij is de schepper van hemel en aarde. De ene ware soeverein die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen en alles wat hij doet is goed. Hij is de Allerhoogste, hij is de Almachtige, hij is de Alomtegenwoordige en hij is de Alwetende God. Hij is de driemaal Heilige, hij is de Rechtvaardige, hij is de God van alle waarheid. Hij is absoluut goed. Ontzagwekkend, ja, maar goed is Hij. Liefdevol, barmhartig en genadig is Hij, de driemaal Heilige. Weet u wat? Ik heb een idee. We gaan met elkaar vers 6 opzeggen. Ik zeg het voor en u zegt mij na. Ik zeg het eerst hardop en hardop zegt u mij na. Zegt u maar, u bent het waard, Heer, vers 11. Te ontvangen. De heerlijkheid. De eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij. En zijn zij geschapen. Weet u, door de grootheid van de Heer te overdenken, gaan we hem nog meer liefhebben en aanbidden en vereren en nog meer dienen. 2000 jaar geleden. Heeft de Heer Jezus, de Zoon, tijdelijk troonsafstand gedaan. En daarbij heeft Hij de uiterlijke manifestatie van zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Hij is mens geworden om in onze plaats en voor onze zonde zijn leven te geven aan het kruis op Golgotha. En daarna is opgestaan uit de doden. En Hij is de hemelen doorgegaan. En Hij heeft zijn bloed bij God gebracht als verzoening voor onze zonde. En nu is er in de hemel geen oordeelstroon. Er is een genadetroon. En dit is de tijd om tot die genadetroon te komen. Die genadetijd duurt reeds 2000 jaar, maar loopt ten einde. En wanneer de Heer Jezus terugkomt, begint de oordeelstijd. Dan is de genadetijd voorbij en kun je niet meer zalig worden. In Openbaring 20 staan de doden, de grote en de kleine, voor de troon. En voor die troon wordt niemand vrijgesproken. Maar worden alle veroordeeld die de Heer Jezus als zaligmaker hebben afgewezen. Nog is het genadetijd. Kom tot de Heiland. Hij gaf zijn leven ook voor jou. Hoor de roepstem van de Heiland. Hoor het geklop op de deur van je hart. En zie, er was een deur in de hemel geopend. Mogen de Heere geven dat er vandaag vele harte deuren voor de Heer Jezus opengaan. En Hij zal binnenkomen. Dat heeft Hij zelf gezegd. En Hij is de waarachtige God die doet wat Hij heeft gezegd. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.